weg naar zo'n preek, kunt u dat wel voorstellen? Je leeft eigenlijk heel zo'n week met een tekst waar je naar kijkt, waar je over bidt, waarvan iemand een keer zei, die als een deur is waar je steeds op klopt, totdat die open gaat om te zien wat er achter die deur verborgen is. De tekst moet open gaan, dan moet de Heer een licht overgeven. En hoe langer ik naar die tekst van vanmorgen aan het kijken was van de week, hoe meer ik bepaald werd bij een heel andere geschiedenis uit de Bijbel, die zich trouwens ook wel op een berg afspeelt, jongens en meisjes. We weten, we zijn hier op een berg, ergens in Galilea, maar ik moest aan een heel andere berg denken. Die berg waar diep in het Oude Testament we een keer Mozes hebben zien zitten. Zittend op een steen, met zijn handen in de richting van de hemel. Weet je wel, die geschiedenis van de strijd tegen Amalek. En toen moest Mozes bidden. En als teken van dat gebed moest hij zijn handen in de lucht steken. Hield hij dat vol, ging het in het dal goed met die strijd. Maar die man was oud, hij werd moe. En toen op de duur kwamen er die twee die hem daarbij gingen ondersteunen. Dan Mozes in het midden met die handen in de lucht. En aan de ene kant zijn broer Aaron. En aan de andere kant Hur. En die hielden Mozes overeind. Dan moet u eens even kijken, gemeente, naar die tekst van ons vanmorgen. Tekst waarvan we in het centrum die heel bijzondere en heel belangrijke opdracht tegenkomen die de Heere Jezus aan zijn discipelen geeft, zijn laatste bevel aan hen: ga dan heen. Ik noem dat straks de grote opdracht voor de kerk. Een enorme taak natuurlijk. Dan moeten ze daar om te beginnen met z'n elven de wereld ingaan. En aan mensen die er niet op zitten te wachten, onder allerlei heidenvolkeren het evangelie gaan verkondigen. Wie is tot deze dingen bekwaam? Net zulk zwaar, inspannend, geestelijk werk als daarbij die man op die andere berg. Maar nou eens even kijken, gemeente. Om die opdracht heen, links en rechts van vers 19, om het zo eens even te zeggen, ziet u als het ware ook een Aaron en een Hur. Twee woorden van de Heere Jezus die van beide kanten die discipelen ondersteunen als ze deze gigantische opdracht meekrijgen. Gemeente, laten we daar zo op letten. Hopelijk niet alleen om dan te zien wat de taak is voor die 11 discipelen van toen, maar dat we ook in de loop van de preek ontdekken mogen en dat op onszelf leren toepassen. Dat is nou een woord voor ons allemaal. Als tekst, als thema boven de prediking schrijven we dus de grote opdracht. Twee gedachten. Waar de kerk voor leven moet. En dan letten we op vers 19. En in de tweede plaats waar de kerk op leunen mag. En dan letten we op vers 18 en 20. De grote opdracht. Waar de kerk voor leven moet. Waar de kerk op leunen mag. Gemeente, we gaan dus terug naar wat wij vorige week genoemd hebben, die grote geestelijke familiereunie van de Heere Jezus met degenen die hij inmiddels als vrucht van zijn paaswerk zijn broeders mag noemen. En ik dacht, wat moet dat toch een heerlijke bijeenkomst geweest zijn. Stel je voor, je mag door genade de Heere Jezus lief hebben. Wat is er nou heerlijker dan om dan hem bij je te hebben. Om hem te zien, om hem op je af te zien komen, want hij wil kennelijk ook heel dicht bij de zijnen zijn. Ze merken, hij heeft ons lief, hij zorgt voor ons, hij wil gemeenschap met ons hebben. Gemeente, dat moet toch een heerlijk tafereel geweest zijn, daar op die berg in Galilea. En niet alleen maar voor die 11 mannen die de discipelen zijn, maar het is voor de Heere Jezus ook iets waar zijn hart bij opbloeit, mag ik het met eerbied zeggen. Zo ziet de Heere Jezus het ook het liefst. En ik noem maar weer die tekst die we daar al een paar keer bij genoemd hebben. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Het mag vandaag even zo wezen. En ik denk ook nog aan een woord wat nog verder terug in de tijd is uitgesproken. Waar de Heere Jezus ziende op Goede Vrijdag en Pasen heeft gezegd. Als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Gemeente, u ziet het hier gebeuren. De trekkende, opzoekende liefde van Jezus tot zijn kerk. Hij heeft het liefste zo dicht mogelijk bij zich. Dus is het wel een opmerkelijke zaak als die in vers 19 tegen hen zegt: gaat heen. Daar moet u eens even op letten. Hij zou ze het liefste naar zich toe trekken en hij stuurt ze toch weg. En dat betekent in ieder geval twee dingen, jongens en meisjes. Om te beginnen, kennelijk is nog niet de tijd aangebroken dat ze voor eens en voor altijd bij elkaar kunnen wezen. En dat hoor je trouwens straks aan het eind van de tekst ook wel. Er is iets wat nog af moet komen, wat nog voltooid moet worden. Het wachten is nog op de voleinding der wereld. Dat is allemaal nog in de toekomst. Tot dat moment kunnen ze niet definitief bij elkaar blijven. Het tweede wat je hieruit leren kunt, als die ze dan wegstuurt, dan is er kennelijk iets wat in die tussentijd nog moet gebeuren. Iets wat zo belangrijk voor de Heere Jezus is, dat hij het ervoor over heeft, dat hij daarom de zijnen een tijd lang niet bij zich heeft. Zo belangrijk vindt hij dat. En wat is dat belangrijke dan? Waar heeft de Heer Jezus dat allemaal voor over? Om de zijnen dan nog niet met zich mee te nemen naar de hemel? Wat hebben ze voor ontzaggelijk belangrijks te doen op aarde? Nou, dat noem ik dus de grote opdracht vanochtend. En u leest het in het begin van vers 19. Onderwijst al de volken. Er staat een apart woord in het Grieks. Want in dat woord zit het woordje discipel opgesloten. Je kunt dat woord onderwijzen ook vertalen met: maak alle volken tot mijn discipelen. En dat is weer iets wat opvallend is in onze tekst. Dan moet je het Matteüs-evangelie een beetje voor kennen. Maar er is een moment geweest in het Matteüs-evangelie toen de Heere Jezus de discipelen ook heeft uitgezonden. Dat was toen ze stage gingen lopen in Israël, weet u wel, 2 aan 2 het land door. En dan hoor je in Matteüs 10 hem zeggen: gaat niet op de weg der heidenen. En ga niet naar het land van de Samaritanen. Waarom zegt de Heere Jezus dat daar zo? Omdat je dan nog in dat schemerdonker zit, ergens op de grens van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De dingen moeten allemaal nog uitkristalliseren. Het werk van de Heere Jezus moet nog volbracht worden. Het Oude Testament is nog niet helemaal vervangen door het Nieuwe Testament. Maar inmiddels, gemeente, is het Pasen geweest. Inmiddels wacht men op de uitstorting van de Heilige Geest. Hoeveel dagen, hoeveel weken zal het nog duren voordat straks de deur naar de heidenen helemaal open gaat? En als het zover is, zegt de Heer Jezus, ik stuur jullie nu vast op pad. Alle volken, mijn discipelen. Want Psalm 96 gaat nu in vervulling. Nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken mijn geboden. Want er moet in naam van de Heere Jezus Christus gepredikt worden dat hij de overwinnaar is over alles en iedereen. Vers 18 zegt het immers. Hij is degene die bekleed is met macht, zowel in de hemel als op de aarde, overal en iedereen. Daar heeft hij het voor het zeggen en dat moet aan iedereen duidelijk gemaakt worden. Als vers 18 waar is, als er één is die als Kyrios alle macht heeft, alle zeggenschap over wat er dan ook leeft, dan mag er niemand op de aarde blijven die zich niet aan Jezus onderwerpt. Dan hoort iedereen in het heden der genade te buigen in het stof voor koning Jezus. En daar bent u het toch wel mee eens, gemeente? Zomaar even een vraag terzijde, zomaar even een toepassing tussendoor. U bent het daar toch wel mee eens? Dat vers 18 waar is, gelooft u. Maar dat dan vers 19 erbij hoort en dat dat ook voor mij geldt, dat gelooft u toch ook? Dat geloven de kinderen toch ook? Als de Heer Jezus zo groot is, als hij zo machtig is, als hij zo aanbiddelijk is, hoort er toch niemand onbekeerd te blijven? Dan moet toch iedereen discipel van hem worden? Jij toch ook? Ben je het al? Iedereen moet voor hem buigen. En vandaar die alomvattende oproep: maakt alle volken tot mijn discipelen. En hoe gaat dat, dominee? Nou, daar geeft de Heer Jezus nauwkeurige aanwijzingen voor. Loopt u dat eens even met mij langs in vers 19. Je zou dat bijna een soort stappenplan kunnen noemen. Dat begint altijd en overal met onderwijzen. Dus dat begint met preken. Er moet gepreekt worden. Het evangelie moet verklaard en toegepast worden. En waar dat gebeurt, zegt de Heer Jezus, daar gebeurt iets wonderlijks. Want we hadden het net over het Oude Testament, Gods bijzondere relatie met Israël. En nou gaat die deur naar de heidenen open. En nou gaat dat verbond van God met Israël als een olievlek door die deur heen de wereld over. Want waar er gepreekt wordt en waar mensen buigen voor dat woord van Christus, daar komt een stukje genadeverbond openbaar. Waar staat dat dan? Nou, dan worden mensen gedoopt als ze geloven. En dan worden ze gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wat is dat, jongens en meisjes, als hier in de kerk 's morgens kinderen worden gedoopt in de naam van de drie-enige God? Dan zeggen we het er toch bij. Dan wordt het teken en zegel van het genadeverbond bediend. Zo gaat het, gemeente. Er wordt gepreekt en door de prediking wordt Gods verbond uitgebreid. En er hoort daar nog wat bij, want wat hoort er bij verbondsleven? Wat hoort er nou bij als een mens echt met zijn hart verbondskind mag zijn, wederom geboren door de kracht van de Heilige Geest? Wat gaat hij dan doen? Waar roept dat verbond om? Ik zeg het maar met de woorden van doopformulier. Om de nieuwe gehoorzaamheid. Dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen, liefhebben. En dat je luistert naar zijn stem. Hoe staat het in onze tekstgemeente? Ziet u dat dat er gewoon bij past? Lerende hen onderhouden wat ik u geboden heb. Alles wat ik u geboden heb. Dat is de nieuwe gehoorzaamheid. En zo gaat het, gemeente. Zo ging het in de tijd van Petrus en Paulus. Zo gaat het vandaag nog. Er wordt gepreekt. Gods verbond wordt bevestigd. Van kind tot kind en tot het eind der dagen. En in de weg van wedergeboorte komt er nieuwe gehoorzaamheid. En mensen gaan onderhouden wat Jezus heeft gezegd. Zo ging het. En zo gaat het. Maar misschien mag ik met u een paar toepasselijke lessen trekken uit wat we tot nu toe uit dat 19e vers hebben gehoord, gemeente. Want die tekst komt misschien al wel een beetje bij uw hart, maar die moet nog veel dichterbij komen. Luistert u maar mee. Want de eerste toepasselijke les die ik voor u wil uitdiepen, dat zendingsbevel wat hier in vers 19 staat, dat de bestaansreden van Gods kerk op aarde is. Waarom is er een kerk op aarde? Waarom gaan Gods kinderen, als ze bekeerd worden, niet meteen naar de hemel? Want wat doen ze hier nog, die 40, 50, 60 jaar? Dat komt door Matteüs 28, vers 19. Maar toen ik het opschreef, dacht ik, gemeente, dat is iets wat heel de gemeente in eerste instantie zal toegeven. Dat is iedereen wel met elkaar eens. En toch, als het op de praktijk aankomt, dan gaan we er meteen weer allerlei beperkingen aan toevoegen. Want het kan best zo zijn, als je dat dan goed gaat lezen, dat je zegt, ja dominee, alles goed en wel, maar dit slaat natuurlijk op die mensen die daar op die berg gezeten hebben. Dat gaat over die 11 discipelen, straks aangevuld met Matthias en met Paulus. En dat zijn de mensen die moeten vers 19 in praktijk brengen. Maar dat kan helemaal niet, gemeente. Dat kan niet op deze mensen alleen slaan. Een gedachte die u trouwens ergens in het bevestigingsformulier voor de ouderlingen en de diakenen ook tegen kunt komen. Moet u nog maar eens nalezen. Maar die ik u vanmorgen ook graag wil aanwijzen. Als je vers 20 serieus neemt, dan kan dat niet gaan over Petrus alleen en over Thomas en over Filippus. Ik ben met u al de dagen tot aan de wederkomst. Die mensen zijn er al lang niet meer. Dat moet dus op meer mensen slaan dan op deze 11. Begrijpt u? Nou, dan zegt een ander dominee, dan zal het zeker wel gaan over de ambtsdragers in de kerk. Mensen met een speciale roeping. En dan kun je vooral denken aan dominees misschien. En nog beter aan zendelingen en bijbelvertalers. Mensen die werkelijk de wereld overzwerven. Om de volken te maken tot de discipelen van Christus. Dus u wou dat eigenlijk uitbesteden, gemeente, aan bepaalde mensen. Daar zijn wij eigenlijk wel goed in, ook in de kerk. Wij hebben overal wel onze commissies voor, wij hebben onze deputaten, wij hebben onze instellingen. Maar wij zeggen, ja, die mensen zijn daar goed in, of die hebben daar hart voor, die hebben daar een roeping voor. Wij hebben dat aan hun uitbesteed, zo heeft onze gemeente ook een zendingscommissie. Nou, laten die zich daarmee bezighouden. Mensen kan toch niet allemaal met zending bezig zijn. Maar er zijn in het leven, gemeente, dingen die kan een mens niet uitbesteden. Om een voorbeeld te noemen, daarom zijn wij als christenen toch ook nooit zo gecharmeerd van het verschijnsel kinderdagverblijven enzovoort. Je kunt zeggen, ja, soms is het nodig om een kind daar een aantal uren per dag een plek te geven. Maar wij voelen allemaal aan, zeker als we leven bij het woord van God. Iemand die daar op zo'n kinderdagverblijf werkt, kan uiteindelijk de rol van een moeder en een vader, een ouder, niet overnemen. Die kan misschien even wat waarnemen, het liefst zo weinig mogelijk. Maar die kan niet de opvoeding overnemen en niet de verantwoordelijkheid overnemen. Dat is een hulpmiddel hooguit. En je vraagt je af in hoeverre je daarvan gebruik moet maken. Maar er zijn dingen die kun je als vader en moeder niet uitbesteden. Die zijn voor jou. En zo zijn er ook dingen, gemeente, in het leven van een echte christen. Die kan die niet uitbesteden aan een commissie. Die kan die niet overdragen aan een deputaatschap. Die kan die niet overlaten aan een of andere verre zendeling 3000 kilometer verderop. Een echte christen, gemeente, als ik vers 19 goed beluister. En ik heb nergens ooit in de Bijbel gezien of gehoord dat beperkt wordt tot bepaalde mensen alleen. En bepaalde discipelen van de Heer Jezus. Een echte christen, een echte discipel is per definitie iemand die wordt gezonden. En anders ben je geen christen. Want het hele evangelie draait om zenden, gemeente. De Vader die zijn Zoon zond, de Zoon die zijn Geest zond, de Geest die mensen zendt. Alles draait hier om zending. Je bent gestuurd, of je bent het niet. En daarom, gemeente, vanaf het moment dat een mens bekeerd wordt, krijgt die tekst die we nu voor ons hebben in zijn leven betekenis. Gaat dan heen. Je bent niet van de wereld, je mag er ook niet van wezen, maar je bent wel in de wereld. Je bent op aarde. Waarom ben je op aarde? Waarom is een kind van God in Sliedrecht op aarde? In Papendrecht of in Hardingsveld. Waarom is die er nog? Om mensen te besmetten. Om mensen aan te steken met het liefdevuur van Christus. Maar ik vraag u, gemeente, als we deze dingen zo op scherp zetten vanmorgen, wat dat met u in uw hart doet. Want dat is iets wat heel veel zegt over wie u bent. U heeft het kerkblad kunnen lezen dat deze zondag, zoals in veel gemeentes in ons land, een heel bezinnend karakter zou gaan dragen. Met name dachten we aan de avonddienst, als die dienst van verootmoediging zal plaatsvinden. Maar ik kan er vanmorgen eigenlijk ook al niet omheen om een stukje bezinning te vragen. Voor ieder van ons persoonlijk. Als je deze dingen nou hoort, waar moet de kerk voor leven? Daar hadden we het in het eerste punt van de preek over. En onze tekst geeft er antwoord op. Waar moet de kerk voor leven? Voor het gezonder worden in deze wereld. Dat is je primaire taak. Je bent hier om anderen ook van Jezus te vertellen. Dominee of niet. Ambtsdrager of niet. Nou, vul je naam daar nou eens in. Waar moet ik nou voor leven? En ga dat nou eens heel eerlijk na, gemeente. Kan niemand voor u doen, dat moet u zelf doen vanmorgen. Om in stilte, en ik nodig de jongeren daar ook toe uit, om in stilte even na te gaan in je hart. Als ik nou overzie waar ik nou allemaal mee bezig ben. Waar gaat het mij nou om in dit leven? Waar hoop ik op? Waar leef ik voor? Waar werk ik voor? Waar streef ik naar? Zit vers 19 erbij? Ik moest denken, en misschien spreekt dat de jongeren het meeste aan, aan wat je de laatste tijd nog wel eens een keer hoort van wereldse mensen, die ook soms te horen hebben gekregen dat ze niet zo lang meer te leven hebben. En dan hebben ze, Engelse uitdrukking, een bucket list. Dat schijnt een bepaalde lijst te zijn die iemand dan maakt met 10 of 100 of 1000 dingen. Wat wil ik allemaal nog meegemaakt hebben voordat ik sterf? Stel je voor dat je zo'n bucket list zou hebben. Staat vers 19 er ook op. En als die erop staat op die list, waar staat die dan? Onderaan? Of staat die bovenaan? Heren, ik weet niet hoeveel jaar ik nog heb op deze wereld. Maar laat dat geloof dat u mij hebt gegeven en die drang om ook andere mensen daarin te laten delen, want het is zo goed om u te kennen, laat dat niet iets zijn van 1 dag in de week of van een uithoek in mijn hart. Maar laat dat nou zijn waar ik mee opsta en waar ik mee naar bed ga. Dat het mijn gebed is, Heere, maak mij vandaag nuttig in uw dienst, nuttig voor een ander. Zend mensen op mijn weg, dat ik iets goeds van u kan vertellen. En u gelooft toch ook wel, gemeente, als u nooit zulke dingen vraagt. Als u nooit met het zielenheil van een ander bezig bent. Dat er ergens iets niet klopt, gemeente. Ja, dat is best een ernstig stukje bezinning wat we vanmorgen hier plegen. Misschien betekent dit in uw leven wel dat alles ondersteboven moet. Dat je zegt, ik heb ook wel zo'n lijst ergens. Misschien niet eens op papier, maar wel in mijn gedachten. Wat wil ik allemaal graag? Waar ga ik voor? Waar leef ik voor? En nou besef ik in het zicht van wat de Heer me laat prediken. Het is helemaal verkeerd. Het is allemaal voor mezelf. Ik leef voor mezelf. Ik leef als een heiden. Ze noemen me kerkmens, maar ik ben een heiden met het kleed van een discipel aan, maar met het hart van een onbekeerde. Het kan ook zijn, gemeente, dat mensen die wel genade kennen zich ook weer moeten laten corrigeren. Misschien ook weer onder de bekoring van de tijdelijke dingen gekomen, met 1000 zaken bezet die eigenlijk helemaal geen nut doen. En dat grote, dat ene, waar je ooit voor was ingewonnen. Heere, maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Dat is ondergesneeuwd, gemeente, maar kan vandaag weer eronder vandaan komen. Als de Heere je weer eens ontdekt. Heere, ik was een mens met een roeping, dat had u me laten zien. Ik zal misschien nooit dominee worden of zendeling, maar ik heb toch een roeping gekregen. Maak mij nuttig. Met de tweede les, ik ga gauw verder. Iemand die de Heere Jezus leert kennen, ik leer uit onze tekst, dat dus iemand is die levenslang discipel blijft. Ik heb u net al gezegd, dat woord onderwijzen is een apart woord, want daar zit het woord discipel in. Maakt de volken tot mijn discipelen. Wat word je als je bekeerd wordt? Wat word je als de Heilige Geest je een nieuw hart geeft? Dan word je discipel. En wat is een discipel, jongens en meisjes? Een discipel is iemand die op school zit. Een discipel is iemand die elke dag van alles nog moet leren. Nou, er zitten weer twee kanten aan. Maar om te beginnen, verootmoedigend voor mensen die dat kennen. Je zit op een school, kind van God, waar je wel op kwam, maar waar je nooit meer afkomt. Tenminste, aan deze kant van het graf niet. Je zult nooit slagen. Je zult nooit een diploma halen. Van de week gaan mensen examens doen. Hopelijk slagen ze allemaal. Maar op die school waar die kinderen van God op zitten, daar komen ze nooit meer af. Ze halen nooit het eindexamen. Want ze blijven hun hele leven discipel. Ik kan er niks anders van maken. Mensen die bekeerd worden, worden discipel. Die leren, die moeten dingen blijven leren. Die moeten dingen afleren. En hoe verder ze komen, hoe grotere stumpers het worden. Want datgene wat ze al geleerd hadden, moeten ze elke keer weer overdoen van de meester. En ze leren het eigenlijk nooit helemaal. Verootmoedigend, zei ik. Het is wel bemoedigend als je nog geen leerling op die school bent, gemeente. Wat voor mensen worden er nou gevraagd voor de school van de Heere Jezus? Niet mensen die iets hebben of die iets weten, of zelfs mensen die alles al weten. Die moet de meester niet hebben, gemeente. Hij moet mensen hebben die wat kan leren. En dat is bemoedigend als je erachter bent gekomen, Heer, ik ben zo'n dwaas. Ik ben zo'n nietige zondaar. Bent u onmachtig? Bent u onwetend? Geeft niks, gemeente. Gaat u maar aan meesters voeten zitten. In zijn koninkrijk gaat het tenslotte niet om wat u doet, maar om wat hij deed en doet. En daar vloeit eigenlijk de derde les in dit gedeelte van de preek uit voor. Waar gaat het in het koninkrijk van de Heere Jezus om? Om het gehoorzamen aan wat hij geboden heeft. Dat staat toch ook nog in vers 19. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ik herinner u graag aan de preek van vorige week zondag. Die berg waar Jezus hen bescheiden had. Dat mocht je ook lezen. De berg waar Jezus hen ooit bevelen had gegeven. En weet je nog, jongens en meisjes, waar we toen aan dachten? Toen we het hadden over die berg. Wat voor berg was dat ook alweer? Waar Jezus alles een keer eerder zijn discipelen had bijeengeroepen. En waar hij ze alles eerder onderwijs had gegeven. Natuurlijk, de berg der zaligsprekingen. Dat onderwijs. Dat het gaat om armen die uit genade zalig worden. Hongerige en dorstige zielen. Die van de gerechtigheid van Christus leren leven. Die als een verlangen in hun hart krijgen om als dankbaarheid de geboden van de Heere te mogen gaan volbrengen. Maar die van die genade nooit loskomen. En die iedere keer weer moeten bedelen. Mensen die volgens de bergreden ook voortdurend hun prioriteiten moeten stellen. Eerst het koninkrijk. Eerst de dingen van God. Dan die andere tijdelijke dingen. Mensen die mogen leren. Wat is dat een prachtig slot van de bergreden, gemeente. Dat je leven op die rotssteen Christus gefundeerd moet zijn en gefundeerd moet blijven. Daar moet je bij blijven, zegt de Heer Jezus. Onderhouden. Niet elke keer wat nieuws. Nee, blijf bij dat wat ik jullie heb gezegd. Ga iedere keer weer terug naar dat oude woord van mij. Die bevelen. Leer ze maar uit je hoofd. Wat ik je heb geboden. Ik sprak van de week een jongere collega. We hadden het over de prediking rond de feestdagen. Hij zat er wat mee. Hij zegt, het is ook wel wat om iedere keer weer wat nieuws te brengen voor de mensen. Ik zeg, broeder, ik snap wel wat je bedoelt. Maar als de mensen echt iedere week zouden zeggen, nou ja, het weer iets heel nieuws voor ons, dan hadden we geen goede preek gehouden. En begrijpt u ook, gemeente, wat ik toen bedoelde te zeggen? Opdracht van de dienaren van het woord is niet om u iedere keer wat nieuws te brengen. Dan moet je in Athene zijn, zegt Lucas in Handelingen. Daar willen ze elke dag wat nieuws horen. Maar het is de opdracht van de discipelen om de mensen iedere keer weer hetzelfde te vertellen. Om ze weer bij Jezus terug te brengen. Lerende hen onderhouden wat ik u geboden heb. En dan heb ik in de grond van de zaak, gemeente, in de grond van de zaak, iedere zondag hetzelfde voor u. Maar ik zou natuurlijk niet alleen kunnen denken aan die bergreden uit Matthäus 5 tot 7. Alles wat ik u geboden heb. Denk maar aan alle preken van de Heer Jezus. Denk aan alle gelijkenissen van de Heer Jezus. Denk zelfs aan de wonderen van de Heer Jezus. Hij praatte er misschien wel niet bij, maar wat hij deed, sprak toch zijn eigen taal. Jezus is machtig. En hij overwint alles. Dat is ook een preek. Alles en alles, gemeente, wat u van de Heer Jezus kunt horen en zien. Daar moet een mens gaan onderhouden. Daar moet hij nou uit gaan leven. Daar moet hij nou zijn houvast in vinden. Ik heb wel eens een Engelse Bijbel gezien. En daar waren alle woorden die de Heer Jezus letterlijk had uitgesproken in het evangelie. Die waren rood gedrukt. Heel apart om dat een keer te zien. Misschien zijn er wel jonge lui in de kerk die ook wel eens een keer zo'n bijbeltje vastgehaald hebben. Alle letters zwart, behalve de citaten van de heiland. Allemaal in het rood. Je kon precies zien waar Jezus aan het woord was. Misschien niet eens zo'n gekke gedachte, gemeente. Als je nou het woord leest en als je het evangelie leest. Als die spreekt, als die zijn mond open doet en hij heeft wat te zeggen. Spits je oren. Dan gaat het vooral om. Lerende hen onderhouden. Wat ik, zegt Jezus, geboden heb. Buig er zelf voor en prijs het anderen aan. Ja, zegt iemand, oh meneer, inmiddels zit ik toch wel een beetje zuchtend in de kerkbank. Want u hebt wel gezegd, het gaat om het leven uit de genade van de Heere Jezus. Het gaat om dat afhankelijke leven van een discipel die zichzelf een steeds onbekwamere stumper voelt worden. Steeds meer moet het om hem gaan, steeds minder je eigen kracht. Maar inmiddels zijn er toch ook wel heel wat opdrachten uitgedeeld vanmorgen. Het is toch wel heel wat ook als je dat 19e vers alleen al neemt wat een mens in dit leven te doen staat. Al is hij nou gewoon kerkganger, hij is helemaal geen zendeling. Maar toch een taak in deze wereld. Geestelijk werk is geen lichtwerk, gemeente. Geestelijk werk vergt kracht. En waar zal een mens nou die kracht vandaan halen? Nou, dan denk ik dus even aan die ene man uit het Oude Testament. Die ook een geestelijk zware taak te volbrengen had. Mozes op de berg bij Amalek. En hij kon het ook niet. Hij zakte in elkaar, want hij begon moe te worden. De mens wordt moe van geestelijk inspannend werk. En dan zijn er die twee anderen, die schieten toe. Ze gaan dicht bij hem zitten. De een heft zijn linkerhand op en de ander zijn rechterhand. Aaron en Hur. Gemeente, ik heb voor u ook een Aaron in vers 18 en een Hur in vers 20. Laten we er nog even op letten. Want wat voor kracht gaat er uit van die ene ondersteuning? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik dacht, dat is niet alleen een ondersteuning van vers 19. Het is ook de meest dringende reden voor vers 19. En ik zei het u in het begin van de preek al. Dat komt meteen ook op je eigen hart af. Als dat waar is. Als Jezus hier gelijk heeft. Ik ben de machtige. Overal. Hemel, aarde, maakt niet uit. Maar mij is gegeven alle macht. Ik ben de Kyrios. De koning van Paas. Dan moet iedere knie voor hem buigen, gemeente. Dan moet ieder hart hem aanbidden. Ook mijn hart. Maar vervolgens ligt er ook een enorme krachtbron in dat vers. Het is een van de steunpilaren onder die gigantische opdracht. Gaat dan heen. En wat bemoedigend als je op de mensen let die daar met die opdracht die berg aflopen. Heb je er al aan gedacht? Dan staan ze met z'n elven en moeten ze met deze opdracht straks naar huis. Om te beginnen zo'n man als Petrus. Ja, die heeft in zijn leven al heel wat van zichzelf gedacht. Maar de laatste weken heeft hij zoveel geleerd over zichzelf. Je zou geen opdracht meer aandurven te pakken als je Petrus heet. Er staat een Johannes naast hem. Een man van wie u misschien zegt, nou hij is de apostel der liefde, dominee. Die man die is met een hart vol liefde voor zondaren, omdat hij de Heer Jezus zelf ook zo heeft leren kennen. Maar ik ken Johannes ook als een van de Boanerges. Die ook als die het een keer zat is, zegt Heer, zullen we maar bidden of er vuur van de hemel komt om al die heidenen weg te vagen, maar ze willen toch niet. Moet je zo'n man op pad sturen met het zendingsbevel? Er staat een Filippus op de berghelling. Die op Witte Donderdag nog van zulke domme vragen aan de Heer Jezus kon stellen. Dat Filippus te horen kreeg. Filippus, nou ben ik zo lange tijd bij u en heb je me nog niet gezien. En er zat ook nog een Thomas in de kring. Die zoveel ondersteuning nodig had omdat hij zo'n klein gelovige bleek te zijn. Moet de Heer Jezus deze mensen op pad sturen om mensen tot bekering te roepen? En vul je eigen naam er dan maar meteen mee, gemeente. Moet hij mij op pad sturen om een gemeente tot bekering te roepen? Moet hij u gebruiken in zijn dienst om te zeggen, ga dan heen, onderwijs een ander? Als er nou eens niet een Kyrios achter stond, gemeente. Maar hij staat erachter. Degene die je op pad stuurt, heeft alle macht in hemel en op aarde. Weer zo'n apart woord trouwens. Het is eigenlijk een dubbel woord, macht. Het is macht en het is volmacht. Dat wil zeggen, de Heere Jezus kan alles doen. En hij mag ook alles doen. Van wie mag hij dat? Van de Vader. En als die Heere Jezus je op pad stuurt, dan kan het toch, gemeente. Dan grijpt de mens moed. Iemand die alle macht heeft op aarde. Iemand stuurde mij van de week een mail met een verhaal uit Indonesië. Over mensen, militairen die een dorp binnenvielen van plannen van alles te verwoesten, kort en klein te slaan. Ze kwamen bij de deur van een kerk, de voorganger, een kleine tengere gestalte, trekt voor de voeten van de commandant een streep in het zand en zegt in naam van Jezus Christus, maar u passeert deze lijn niet. En de vrees des Heren valt op de commandant en hij loopt door. Zomaar een voorbeeld, gemeente. U zegt, het gaat 1000 keer anders, dominee, maar zo gaat het ook. Mij is gegeven alle macht. Niet alleen op de aarde, daar letten wij meestal op als we die tekst lezen. Maar denk ook eens even aan alle macht in de hemel. Wie heeft het in de hemel voor het zeggen? Op wiens wenk komen de heerscharen, de miljoenen engelen in beweging? Op de wenk van Jezus. Wie gaat er over al die kamertjes in dat vaderhuis met die vele woningen, gemeente? Wie heeft daar de sleutel van? Wie heet mensen welkom en zegt, dat is jouw plek? Dat is Jezus. Als je Jezus aan je zijde hebt, gemeente, als je in Jezus kracht mag gaan, als je in Jezus opdracht je leven mag vullen. Ach, dan zou ik het met Romeinen 8 kunnen zeggen. Wie zal dan tegen ons zijn? Ik kan dat natuurlijk ook meteen weer omdraaien. Dat voelt u wel. Stel je nou eens voor dat je die Jezus van vers 18, dat je die tegen hebt. Denk je er wel eens aan, jonge mensen? Dat je dan nog niet bekeerd bent. Maak dan nou haast mee, want dan heb je de Heere Jezus tegen, hoor. Als je geen genade kent. En dan heb je degene tegen die alle macht heeft. Die ook de macht heeft om je straks bij zich te roepen. En om dan te geven wat je verdient te krijgen. Maar nou in het heden der genade wil die je nog bij zich roepen. Om je genade te geven. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Ik ga even nog naar Hur gemeente. Aaron aan de ene kant. De ondersteuning van vers 18. Maar vers 19 wordt er nog een belofte overeind gehouden. Vers 20. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat wil zeggen, die kerk met die grote opdracht. Ze mag zich eenzaam voelen, ze mag zich onbegrepen voelen, ze mag hun getal kleiner zien worden in deze wereld vol strijd en aanvechting, maar ze staat er nooit alleen voor. Heeft u wel eens het gevoel er alleen voor te staan? Dat is een verschrikkelijke ervaring. Een mens een gevoel heeft, ik ben helemaal op mezelf aangewezen. Maar dat hoeft een mens die Christus kent nooit te zeggen, gemeente. Kan het wel eens een keer zo voelen in de beleving, maar dan hoort hij vanmorgen weer hoe het echt is. Ik ben met u. Zoals Luther het zei. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft verkoren. Christus. En ik zeg het met de woorden van de catechismus ook maar. Hoe is dat dan, dominee, na hemelvaart? Hij is toch in de hemel? Hij is na zijn mensheid niet meer bij ons? Nee, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt Hij nimmer meer van ons. En er is de Heere Jezus zoveel aangelegen om zijn kerk dat op het hart te binden. Dat Hij het ook met de grootste nadruk zegt in vers 20. Als je dat in de grondtekst leest, staat bij wijze van spreken achter elk woord een punt. Ziet, ik ben met u. Streep eronder. Vergeet het niet. Twijfel er nooit aan. Ik ben met u. En eigenlijk is dan de cirkel van het Matthäus-evangelie rond. Matthäus 1 verkondigde ons de geboorte van hem die de Emmanuel heet. God met ons. En hoe neemt Emmanuel afscheid van zijn kerk? Ik ben met u. Hij bindt het op het hart van de zijnen. En het wordt door die geest van de Heere Jezus waargemaakt. Jezus zelf is wel in de hemel, maar zijn geest legt die band zodat je hem dicht bij je hebt. En mag ik u dat dan tot slot vragen, gemeente? Heeft u de geest van Christus ontvangen? Hoe kun je dat weten? Belangrijke vraag, hoe kun je dat nou weten of je die geest ontvangen hebt? Nou, dan heb je ook gekregen voor Christus. Dan krijg je een band aan Christus. Dan heb je ook gemeenschap met Christus. Want wat hier beloofd wordt, dat word ik dan gewaar als ik contact met hem heb in de binnenkamer. Of in een kerkdienst. Heeft u contact met de Heere Jezus gehad vanmorgen? Merk je dan toch dat hij erbij is, dat hij dichtbij is. En dan is het wonderlijk, juist in omstandigheden als wat van de mens is wegvalt. En soms zijn er van die dingen in het leven, van die tijden. Alles wordt je afgepakt, je gezondheid wordt je nog afgenomen. Vrienden, het valt aardse vrienden vaak aan kracht. En dan juist als een mens alles kwijtraakt en hij denkt, nou ben ik helemaal overgebleven. Dan juist te ervaren. Het is waar. Hij met mij. gemeente, dat was Gods woord vanmorgen voor u. Dan toch nog één vraag. Als dit Gods woord is, wat is dan uw antwoord? Matthäus doet ons een suggestie voor een antwoord op de tekst van deze morgen. Matthäus zegt, weet je wat je nou best op kunt zeggen? Amen. Beamen alles wat hij ook in deze laatste woorden ons geboden heeft. Hiervoor buigen, hierin rusten, hiervoor leven. Ja, want als ik er zelf in mag delen, dan ook het verlangen, heren, laat ik ook nuttig mogen zijn dat een ander er wat van mag leren kennen. Opdat alles wat adem heeft, u zal loven.